poepen, kakken, schijten. Nee, het is geen sexy onderwerp. En toch doen we het allemaal. En ongeveer 1 op de 10 mensen heeft ook nog het prikkelbare darmsyndroom. In deze podcast leggen we uit wat dit precies betekent, hoe je ermee om kunt gaan en vertellen mensen met PDS hun persoonlijke verhaal. Dit is PDS de podcast, aflevering 4. In deze voorlopig laatste aflevering bespreken we de mentale gezondheid. Want laten we eerlijk zijn, PDS heeft best veel invloed op je dagelijkse leven. Zonder zorgen, zomaar ergens gaan eten of uitgaan, ja, dat zit er heel vaak niet in. En het is dus zeker tijd om dit mentale stuk bespreekbaar te maken. En dat doen we met expert Bianca Hermans en ervaringsexpert Damien van Toer. Bianca, de eerste vraag die ik aan jou heb. Hoe gaat het met je?
Nou, ça va, gaat goed eigenlijk wel. Ja.
Ja, goed zo. Je hebt geluisterd, heel goed.
Ja, zeker. Ja, nee, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, fijn dat je er bent. En we gaan zo meteen verder op in hoe het echt met je gaat. Want dat is natuurlijk de reden dat we deze vraag stellen. Maar dan zal ik hem eerst aan Damien stellen. Dan kom ik zo bij jou terug. Want Damien, hoe is het met jou?
Ja, goed. Ja, goed hoor.
Ja?
Inmiddels wel een beetje toe aan vakantie, om eerlijk te zijn. Maar nog een keertje een podcast maken. Ik hoop dat, dat het geholpen heeft, zeg maar. We sluiten nu het seizoen af.
Ja.
En ik hoop dat mensen daar iets aan hebben gehad.
Ja, want wat is jouw ervaring na de eerste opname die we gehad hebben?
Ja, dat is wel heel erg goed. Want ik had het redelijk veel doorgestuurd naar mensen waarvan ik weet dat ze PDS hebben. En daar kregen we hele toffe reacties op. Dus dat is hartstikke leuk. Daarvoor doen we het toch?
Daarvoor doen we het zeker. Ja, fijn. Fijn dat je er ook weer bent. Dan ga ik weer even terug naar Bianca. Want ja, ik wil dus eigenlijk meer weten over hoe het met jou gaat. Maar ook wat jij doet voor PDS-patiënten. Dus kun je daar misschien wat meer over vertellen? Wat meer vertellen over jezelf en over wat je doet?
Nee, ik ben gedragstherapeut en ik ben diëtist. En ik bied eigenlijk voor mensen met PDS toch wel een beetje het complete plaatje qua begeleiding. Want PDS is meer dan alleen bijvoorbeeld je voeding aanpassen of alleen maar omgaan met stress. Het is zoveel malen complexer. En ik zie het zelf eigenlijk altijd als puzzelen. Ik ben gek op puzzelen.
Altijd ik ook.
Met mijn oma lekker op de vakantie het legpuzzel leggen. Zo zie ik dit ook. Om echt met je cliënt een legpuzzel te gaan leggen. En die stukjes te gaan neerleggen. En gaan ervaren van, hey, hoe is dit? En wat werkt voor jou? Want dat is echt voor iedereen persoonlijk.
Ja. Ik kan me voorstellen dat het soms best ingewikkeld is. Om nou net dat ene puzzelstukje te vinden. In die grote doos met al die puzzelstukjes. Vind ik een mooie metafoor trouwens. Die ga ik vaker gebruiken. Maar ik kan me voorstellen dat het best ingewikkeld is. Kun je vertellen hoe jij dat doet?
De blik nieuwsgierig open houden zonder oordeel. Ik bekijk eigenlijk als het ware iedere cliënt vanuit de ogen van een nieuwsgierige wetenschapper die nog nooit een cliënt met PDS bij wijze van spreken voor zich heeft gezien.
Ja.
En van, god, wat heb jij nu en hoe beleef jij het? En vaak begin ik ook wel met een uitgebreid ook wel voedingsonderzoek. Want aan de ene kant heb ik zoiets van, kan je het oplossen? Los het op. Is er iets wat je kan doen ter verlichting? Ga daarmee aan de slag en ga kijken hoe je dat kan integreren in je leven. En aan de andere kant is er ook een deel waar je eigenlijk weinig invloed op hebt. Waar je veel minder grip op hebt. En hoe ga je daar dan weer bij om?
En
dat pak ik dan eigenlijk weer aan met het stukje gedragstherapie.
Ja.
En coaching, waar ik dus dan inderdaad ook weer een volgende puzzel gaan liggen.
En voor jou, als we inzoomen op het mentale stuk, hoe past dat binnen die puzzel?
Dat gaat eigenlijk praktisch gezien, hoe pak ik dat aan? Elke keer ga ik met mijn cliënt zitten, kijk naar bepaalde contexten, situaties. Van, hè, waar liep je nou op vast? Die keer uit eten gaan. Als je inderdaad ergens nieuw gaat werken bijvoorbeeld. Dat soort situaties heb ik veel met mensen voorbereid ook. Hoe ga je een sollicitatiegesprek aan? Wat ga je dan inderdaad bespreken? Wanneer ga je zeggen dat je PDS hebt?
Ja, precies.
Maar ook in de familie, met je vrienden. Hoe bespreek je dat? Als je ergens bij iemand bijvoorbeeld gaat eten of je zit ergens en ja, de klachten komen opzetten en je moet daar naar de wc, terwijl je misschien eigenlijk wel een enorme angst hebt om ergens anders naar de wc te gaan. Want dat is iets wat heel veel voorkomt, maar eigenlijk nooit over gesproken wordt.
Nee, dat stukje erover spreken, dat is ook zo belangrijk, hè? Ja. Dat is eigenlijk ook elke keer weer de conclusie die wij, wij hier ook in de podcast trekken. Precies. En Damien, hoe is dat voor jou? Herken je dit wat Bianca zegt?
Ik ben wel nieuwsgierig. Hoe doe je dat dan voorbereiden? Doe je dat dan letterlijk van, oké, je komt binnen, wat ga je dan doen? Of hoe breng je jezelf tot rust? Of kan je daar een voorbeeld van noemen?
Bedoel je als
ja, bijvoorbeeld...
als je in zo'n situatie
ja,
zit?
Als je, ja, eerste dag nieuw werk.
Ja, precies, ja. Nou ja, dat goede vraag. Dus gelijk lekker makkelijk vragen. Ja.
Dat is mijn werk, moeilijke vraag.
Ja, precies. Nee, ja, ook dat is heel erg persoonlijk. Mm-hmm. Waar struggle je mee? Merk je dat je bijvoorbeeld enorme gedachten hebt die je heel erg op kunnen slokken? En, oh jee, dit gaat fout. Oh jee, ik ga hier straks echt enorm diarree krijgen van alleen al van de buikpijn of van de stress en zo. Hoe ga je met die gedachten om? Emoties, nou ja, die zullen ook behoorlijk overuren draaien als jij je eerste werkdag hebt. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Allemaal nieuwe invloeden, allemaal nieuwe prikkels. Ja, en wat ik met mijn cliënt dan bespreek, van hoe kan je daar dan mee omgaan? Een van de dingen die ik heel veel gebruik in mijn begeleiding is ACT, acceptatie- en commitmenttherapie. Dat is een derde generatie cognitieve gedragstherapie. En verschillend eigenlijk met andere therapiesoorten, ga je met deze therapie niet meer in op de inhoud van je gedachten. En je gaat niet proberen je gedachten helemaal te veranderen of positiever te maken. Dat kan op de korte termijn heel erg effectief zijn. Maar ons brein is zo negatief eigenlijk geprogrammeerd, dat je altijd op een gegeven moment weer gaat krijgen dat je toch weer meer negatieve gedachten gaat hebben. En ons brein gaat dat heel graag, heel erg geloven dat de waarheid is. Op het moment dat je leert daar afstand van te nemen, eigenlijk de kracht uit die gedachten kan gaan halen, en dat leer je onder andere met ACT, met allemaal mooie tools, dan ontstaat er al een stukje ruimte om weer connectie te maken van, oké, waarom ben ik hier? Wat is nu op dit moment voor mij belangrijk? Want dat is waar ACT om gaat. ACT gaat om doen wat belangrijk voor je is, ondanks het ongemak wat je voelt. En dan vind ik ongemak altijd zo'n... Het voelt net niet raak, want het voelt veel meer als ongemak. Yeah. Dat is echt enorm vervelend wat je meemaakt met darmklachten en wat dat met je lijf en je leven doet. Maar juist aanhaken bij wat belangrijk voor je is en op zo'n... Ja, wat is er voor jou belangrijk op zo'n moment, op zo'n eerste werkdag? Je wil alle informatie tot je nemen, je wil kennis maken, je wil verbinden. Wat ik me zo kan voorstellen op een eerste werkdag.
Ja. Yeah. Het gaat dus voornamelijk over de bovenkamer.
Yes,
hè? Dus over,
inderdaad, het is opmerk van, hey, waar sta ik nu, wat vind ik belangrijk en hoe ga ik om met inderdaad die prikkels ook van binnen. Hoe ga ik om inderdaad met die moeilijke gedachten die me kunnen verleiden tot nog gestresster worden of gespannen worden en die emoties net zo. Hoe je meer even in het moment kan blijven en dan ook weer terug kan pakken op die praktische dingen die je helpen. Weten wat je kan eten. Zorg dan op je eerste dag in ieder geval dat je echt je eigen eten meeneemt, omdat je misschien nog niet weet wat er in de bedrijfskantine te vinden is.
Ja.
Dat soort dingen. Dat je inderdaad weet al van, nou, als ik een rondje krijg, ga ik eerst even opletten waar is de wc. Dat zijn allemaal dingen die je dan daarnaast ook, want dat is ook weer, zo noem dat binnen ACT dan, waardegericht. Omdat je dat helpt om die dag gewoon goed door te komen. Om te kunnen doen wat belangrijk voor je is.
En je gaat eigenlijk vooraf al een beetje de spanning verlagen door de situatie onder controle te hebben. Is dat een beetje een samenvatting van wat je...
Als het ware een soort scenario
maken. Ja, precies.
Inderdaad,
ja.
Tot op een bepaalde hoogte heb je ergens invloed op.
Ja.
Ook inderdaad een deel niet. En dan is het alleen maar goed om te weten hoe je daar dan mee omgaat.
Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook het stukje, je zei toen net, zei je ook iets over van wanneer ga je dingen bespreekbaar maken. En het gaat dan nu over een eerste werkdag, maar zo zijn er natuurlijk heel veel situaties, wanneer ga je het bespreekbaar maken. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen, en dat is ook iets wat wij bij de PDSB wil terughoren, voor veel mensen is het best wel een ding om tegen mensen te vertellen dat je PDS hebt? Of hoe breng je dat dan op? Of vertel je het wel, vertel je het niet? Het is gewoon best een ding. Heb jij daar ervaring mee, Damien?
Ik vertel het meestal wel, omdat ik er eigenlijk ook niet aan ontkom dat ik heel erg op mijn voeding let, zoals ik in de eerste aflevering uitlegde. Dus ik vertel het mensen wel, maar niet zeg maar vooraan. Dus niet meteen.
Nee, precies.
Dus ik heb toevallig recent een aantal sollicitatiegesprekken gehad. Ik heb het daar volgens mij niet in besproken.
Nee,
zou ook niet nodig moeten zijn, denk ik.
Nee, omdat ik het ook niet relevant vond.
Want het zegt niks over wie jij bent als persoon. Nee, het is precies, gewoon iets wat onderdeel is van jouw leven.
En wat ik dus wel herken is bijvoorbeeld het weten waar de wc is. Mm-hmm. En eigen eten meenemen. En op die manier toch een soort controle houden.
Ja,
daar herken ik me wel in.
Als ik daarop in mag gaan, want ik herinner me nog dat je verteld hebt dat je dat uit eten gaan voor jou een ding is. En uitgaan, je bent natuurlijk nog jong, zit in je studententijd. Maar uitgaan is ook iets wat je toch wel wat minder doet. Is dat iets wat je zou willen veranderen? Zijn er bepaalde dingen die je daarin tegenhouden? Of zijn er dingen die je zouden kunnen helpen om dat op een andere manier misschien...
Ja. Nou ja, over het uitgaan bijvoorbeeld eigenlijk niet. Omdat een vriend van mij zei van... ik zei van, we lijken op opa's. Toen zei hij, je moet het gewoon lekker ontarmen.
Ja, goed.
Dus dat. Ook die scenario's met uitgaan of uit eten gaan. Je maakt ze inderdaad van, oké, wat zijn de toiletten daar? En wat kan ik wel eten? En wat is het sfeer aan tafel? Met wie ben je uit eten? Ga je zakelijk uit eten? Of ga je met vrienden uit eten? Dat is natuurlijk ook een heel ander verschil. Dat is grappig, want ik dacht eerst van scenario bedenken, hoe moet je dat? Maar nu je het zo uitlegt, denk ik, het is wel herkenbaar. Bij jou niet?
Ja, ook wel. Ja, ik denk dat ik dat inderdaad ook wel doe. Dus van tevoren een beetje bedenken van, ik kijk altijd waar de wc's zijn inderdaad. Daar ben ik me altijd wel van bewust. Wat ik volgens mij ook al een keer eerder heb verteld, is dat ik voordat ik uit eten ga, kijk ik vaak al op de menukaart, want dan weet ik voor mezelf al dat ik oké ben. Wat ik wel ingewikkelder vind, bijvoorbeeld, is als ik met een vliegtuig op vakantie ga. Ik probeer dat zo min mogelijk van invloed te laten zijn op hoe ik mezelf gedraag. Maar misschien zou dit mij wat meer kunnen helpen. Ik merk wel dat ik, als je de stoelen kunt uitkiezen, dat geeft mij rust, want dan weet ik hoe ver het is naar een toilet. Als ik dat niet kan, of als ik naast onbekende mensen zit, dan vind ik dat soms misschien wel wat spannender. Ja. Maar het is misschien wel iets wat mij ook zou kunnen.
Ja.
Als jij het dan herkennen, want dan pak jij een stoel, hè?
Ja.
In het vliegtuig naast de wc. En dan gaat iemand anders naar de wc om gewoon zijn ding te doen daar.
Mm-hmm.
Is dat dan een extra stressprikkel?
Nee, voor mij totaal niet.
Okay.
Nee.
Herken jij dat, Bianca, bij patiënten, dat dat dan wel een extra stressprikkel is? Want de wc is er niet meer.
Nee, ja, absoluut. Ja, zeker weten. Nee, dat überhaupt het ergens anders naar de wc gaan kan al een ding zijn. Maar inderdaad, op het moment dat er iemand naar de wc gaat, terwijl je het al helemaal voelt borrelen, dan kan je brein ook inderdaad heel dat ongemak wat je daarbij voelt en die onrust die je dan in je buik voelt, van het zit te borrelen, ik moet nu zo meteen rennen en ik kan het niet kwijt. Nou, als er iets is wat angst ook triggert, is dat het wel. En angst doet dan ook weer een hele hoop met je buik. Dus het is eigenlijk olie op het vuur gooien dan.
Ja, ik begreep je vraag denk ik verkeerd, want dit herken ik volledig.
Okay.
Ja, en niet als er één iemand op de wc zit, dan ben ik nog wel oké. Maar staat er een hele rij, dan kan ik, daar kan ik wel onrustig van worden, ja. Ja.
Praten over PDS helpt echt. Je bent namelijk niet alleen. Je zult versteld staan hoeveel mensen jouw klachten, ongemakken, angsten en of schaamte herkennen. Praten over PDS kan bijvoorbeeld in onze besloten Facebookgroep. Voor jongeren is er ook een WhatsApp-community.
Pas geleden had ik last van mijn darmen. En ik wist dat we ons met een bus moesten gaan verplaatsen. Ik voelde echt angst. Ik heb om een wc-rol gevraagd. Ik ben naar de buschauffeur toegegaan en ik heb gezegd, als ik zeg dat de bus moet stoppen, dan moet u niet denken, over 2 minuten zijn we er. Want die 2 minuten ga ik niet redden. En toen ik dat allemaal onder controle had, toen ik wist, oké, ik heb een wc-rol, de buschauffeur weet dat ik wellicht abrupt moet stoppen, toen merkte ik ook wel dat ik wat rustiger werd. Ja, want toen was die angstprikkel die je net zei, is weg. En ik voel me dan ook wel, en nou ja, dat is misschien ook wel in het kader van deze aflevering, klopt dat, of past dat mooi in het plaatje? Ik schaam me op zo'n moment kapot. Ik voel me een aansteller. Terwijl het is hartstikke echt, want ik ben net helemaal leeggelopen op de wc. Mijn darmen gaan tekeer als een gek. Maar ik voel me nog steeds een aansteller, omdat ik dat moet vragen.
Ja, ja, dat is jouw hele strenge verstand die inderdaad tegen jou dat loopt te zo roepen van ja, maar dat kan je niet maken.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat kun je niet maken. Ja.
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 Of jij, je bent een ander tot last.
Ja.
Dat soort dingen inderdaad. Hè? Of ah joh. Niet zo overdrijven.
Niet zo overdrijven, ja, 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 ja. Ja, ja. En niemand die het tegen me zegt.
Nee,
maar ik heb het gevoel dat iedereen het zegt. Precies. Of in ieder geval iedereen denkt.
Nee, ja, dat is inderdaad gewoon dat een hele hoop mensen met PDS wat ik herken. En ook bij mezelf. Ik heb zelf ook PDS. Ik heb celiakie. Dus ik weet wel maar al te goed hoe dat is om met die klachten om te moeten gaan. En met die ongemakkelijke momenten om te moeten gaan. Heel veel mensen zijn ook toch wel een beetje of ietsje meer perfectionistisch. En dat kenmerkt zich ook inderdaad door zo'n heel streng verstand. Inderdaad, hè, zo'n stemmetje van binnen die je heel streng toespreekt. En dit soort dingen dus tegen je zegt, die je dan ook vol wil gaan geloven op zo'n moment.
Ja. Ja, ik geloofde het ook echt heel erg.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Herken je ook dat strenge stemmetje, Damien?
Nou, ik zit even te denken. Eigenlijk niet, omdat als ik zeg maar moet, dan moet ik.
Ja.
Ik was laatst naar een concert in de Ziggo Dome. En toen moest ik naar het toilet. Overigens Zico echt een van de fijnste om naar een concert te gaan, want alles is daar echt goed geregeld.
En veel.
Ja, ja. Dat was echt perfect. Maar ik stond nog buiten, toen ben ik die Decathlon ingelopen. En die ging eigenlijk sluiten. Dus toen liep ik verder, toen zei ik van ja, hoes even, hier is gewoon een toilet. Dus die ga ik gewoon even pakken.
Dat is goed.
En dat leverde wel een discussie op met die winkel, mensen die daar werkten. Maar ja, uiteindelijk zei ze, oké, prima.
Ja, wat goed dat je dan zo...
Maar dan schaam ik me niet. Want dan denk ik, ja, ik heb een probleem met mijn darmen. Hier heb je toilet. Wie ben jij om dat dan te weigeren?
Ja, toch.
Dus niet dat ik aan het inbreken ben. Jullie waren nog open. En, ja.
Nee, inbreken zou iets, verhaal, zou iets anders zijn.
Ja.
Daar willen we toch wel wat meer ook aandacht voor, toch? Dat je naar het wc kan.
Ja, zeker. Zeker. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er veel... toiletten zijn waar mensen gebruik van kunnen maken. En openbare toiletten. We hadden het er toen net kort even over, Bianca. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk heel erg belangrijk. Je hebt inderdaad op niet alles controle. Op het moment dat jij voelt dat je darmen echt aangaan, nou, dat weet jij zelf ook als beste, dan moet je naar het toilet. Het is zo vreselijk ongemakkelijk. Het is mensonterend op het moment dat je een ongelukje hebt. Zo voelt dat. En heel veel mensen begrijpen niet wat voor een impact dat kan hebben. En het kan ook best wel zijn dat je het nooit hebt meegemaakt. Maar het beeld in je brein kan zo levendig zijn. Hè, die beleving van zo'n ongelukje, dat is echt, echt heel erg vervelend. En dat wil je voorkomen. En dat je wil gewoon naar die wc. Je moet gewoon naar de wc.
Ja. Vinden jullie terecht bijvoorbeeld dat NS geld vraagt bij de wc's op station?
Op station.
Ja.
Ja, ik vind dat altijd sowieso geld vragen voor een toilet. Ik vind het altijd een ingewikkeld concept. Want van de ene kant denk ik, als dat ervoor zorgt dat de toiletten goed onderhouden zijn, dan vind ik dat prima. Aan de andere kant zijn er ook mensen die PDS hebben, die niet de middelen hebben. En dan zou je kunnen denken, wat is nou 50 cent of een euro? Maar waar elke cent belangrijk is die ze hebben. En als die mensen geen toegang hebben tot een toilet wat ze net zo hard nodig hebben als dat ik dat nodig heb, dan heb ik daar wel een probleem mee. Dus ik vind dat een heel ingewikkelde discussie. Maar wat ik vooral ook echt belangrijk vind, is dat je bij bijvoorbeeld winkels en restaurants, dat je daar naar de toilet zou moeten kunnen. Ik heb zelf heel lang een winkel gehad, dus ik weet ook wat het is om vreemde mensen in je eigen toilet te laten. En is dat altijd fijn? Nee. Laat iedereen de toilet altijd even netjes achter? Nee. Dus ik snap de bezwaren. Maar ik denk dat het mooi zou zijn. Er bestaan natuurlijk verschillende toiletpassen. in Nederland. Wij als PDSB hebben ook een toiletpas die wij aan onze donateurs geven. En met die toiletpas kun je dan naar een restaurant of een winkel gaan, laten zien. En als het goed is, zou je dan toegang moeten hebben tot de toiletten. Maar omdat er zoveel verschillende toiletpassen zijn, heeft die minder waarde, denk ik. En we zijn ook bezig samen met Rianne Meerschaert. Zij is iemand die MS heeft. En zij heeft zich daar heel erg hard voor gemaakt. Of is ze zich hard voor aan het maken. En wij doen dat heel graag samen met haar. Om te kijken of we toe kunnen naar één toiletpas. Waar je dan ook meer waarde aan kunt hechten. Die meer bekend is. En dat het duidelijk is dat mensen niet naar de toilet gaan om een flauwekul reden, maar dat er een echte oorzaak is. Ik denk dat dat zo fijn zou zijn als het nodig is dat je toegang hebt tot een toilet.
Ja, ja.
Ja, dat geeft meer rust aan mensen die PDS hebben. Of, ja. Je merkt het toch wel.
Ja, nou ja, absoluut inderdaad. Dus net eventjes dat stukje veiligheid inbouwen. Ja,
en controle.
Wat zo belangrijk is. Ja,
ja, die controle, dat doet denk ik al heel veel voor je hoofd.
Ja, dat is,
Ik wil toch nog even terug naar het stukje vermoeidheid. Want we hebben het de hele tijd over scenario's bedenken. Is dat dan ook het stukje vermoeidheid wat daar dan vandaan komt?
Ja, goede vraag. Onder andere, denk ik. Ik denk vooralsnog waar je vermoeidheid vandaan komt, is heel persoonlijk. Absoluut. Heb je een chronische ziekte, hè? Of het nou PDS, celiakie of MS of noem maar op. Heel weinig dingen zijn echt maar weer lekker zo vanzelfsprekend. Eventjes zo spontaan de deur uit. Dat is veel minder aanwezig. Want je hebt aan die dingen allemaal over dingen na te denken. En ja, daar gaat energie in zitten. Dus absoluut, dat kan wat extra vermoeidheid geven. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook überhaupt gewoon PDS. Wat vaak gepaard gaat met vermoeidheid. De klachten, de darmwerking, het vertering. Allemaal dat soort dingen die gewoon veel meer energie kosten. Wat ook vermoeidheid geeft, ja.
Welk advies geef jij daarin jouw patiënten? Of jij noemt geen patiënten, dan moet ik even op. Jij noemt ik.
Ja, ik noem cliënten.
Cliënten, ja.
Ja, inderdaad.
Zit daar een bewuste reden achter?
Ik werk in de eerste lijn en dan.
Ja, precies. Ja, de cliënt.
Welke advies geef ik bij vermoeidheid? Ja, dat is weer heel persoonlijk. Hè. Op welk moment heb je er meest last van? Vaak ben ik dan wel heel bewust bezig met hoe is die balans in je dagelijkse leven? Wat doe je allemaal op een dag? Wat kost je energie? Wat levert je energie? Waar zijn de momenten dat je rust kan pakken? Dat is dat jij wat je al eerder vertelde, hè, dat je een uurtje kan gaan liggen 's middags. Ja, top. Als dat voor jou werkt, super. En het is alleen maar mooi dat je dat kan bouwen in je dag.
Ja.
Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Dus daar ga ik inderdaad ook samen met mijn cliënten inderdaad naar kijken. Van wat werkt voor jou en hoe kan je wat meer die rust pakken? Ook slaap. Voor heel veel mensen is slapen ook gewoon lastiger. We hebben de telefoon die ons natuurlijk nog wel eens verleidt. Om lekker ook als je in bed ligt, lekker eventjes scrollen. Nou, ja. Dat is lekker dat blauw licht. Daar ga je ook niet lekker van slapen.
En toch doen we het allemaal.
Inderdaad. En ook daarin is het weer goed om te ontdekken. Wat is dan wat je dan eigenlijk nodig hebt op dat moment? Wat triggert jou om dat te blijven doen? Dus ook weer een stuk bewustwording. Ik ben heel veel bezig met bewustwording. Wat triggert jou nou? Wat zijn nou jouw triggers? En ook wat helpt jou. Ja,
en dan is het denk ik ook nog wel zo dat wat voor de een werkt, niet voor de ander werkt. Dus wat je, tenminste, ik weet niet of jij dat ook tegenkomt in je praktijk. Of Damien, jij in je vriendengroep bijvoorbeeld. Maar iedereen denkt altijd de holy grail te hebben. Dat als je zegt dat je iets hebt, dan zegt iemand, dan moet je dit doen, dat helpt.
Ja, precies.
Maar ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet.
Of mijn tante van de buurvrouw van de buurman.
Ja, precies.
Ja.
Die deed dit, weet je wel?
Ja.
Ook een verhaal. Dat is een automatische reactie toch ook van persoon, van mensen.
En ik snap het ook wel. Ja. Maar als je dan terugpakt naar die puzzel waar jij in het begin over had. Ja, die puzzel is toch echt voor iedereen heel anders. En hoe goed mensen het soms ook bedoelen om tips en adviezen te geven. Het is heel fijn als je dat doet. Maar dat wil niet zeggen dat het per se voor de ander ook zo werkt. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan. Ik weet niet of jij dat ook zo...
Ja, absoluut, absoluut. Het is gewoon zo persoonlijk.
Ja.
En iedereen heeft zijn eigen puzzel hierin
leggen.
En ja, fijn als er iemand een keertje met een tip komt die werkt voor je. Dat alleen maar mooi. Maar vaak inderdaad is het... kan het ook weer de druk ophogen. Terwijl je al bijvoorbeeld zo in je zoektocht zit.
Ja, precies.
En ook daar de frustratie bij voelt. Want je zal dingen gaan uitproberen die niet voor je werken. En er komt iemand die zegt van, oh ja joh, maar je moet dat doen. Hè, en dat daarmee eigenlijk voor je gevoel gaat bagatelliseren.
Ja.
Ja, dat kan alleen maar extra frustratie geven natuurlijk.
Ja, dus voor de mentale gezondheid is dat stukje in ieder geval niet altijd te helpen.
Tricky zijn.
Ja, ja, precies, ja, precies. Ja, ja. Hey, en als we naar mentale gezondheid als meer overkoepelend fenomeen kijken, want je hoort ook wel veel de laatste tijd over hoe grote impact mentale gezondheid heeft op de jongere generatie. En dan kijk ik even naar jou, Damian.
Ik, hè, absoluut.
Je hoort toch wel dat voor de generatie, de jongere generatie nu, waar jij in valt, dat echt wel een heel groot probleem is. Is dat iets wat jij ziet om je heen?
Ja, zeker. Want we leven niet in de beste wereld, zeg maar.
Nee.
Ik ben zelf journalist, maar ik word niet altijd vrolijk van mijn werk. Dus dat helpt zeker niet mee in het mentale stukje. Ik denk dat we ook onderschatten hoeveel invloed corona nog steeds heeft in onze samenleving. Zeker op de jongste generatie. En als je dan ook weer terugkoppelt aan PDS-patiënten. Ja, dat komt wel uit de gesprekken die we met lotgenoten hebben gehad, leeftijdsgenoten. Komt het wel het meeste in voor. Van ja, moet ik ermee omgaan? Mensen die er geen begrip voor hebben. Vrienden die daar moeilijk mee omgaan.
Ja.
Het zijn hele herkenbare verhalen die we hebben gehoord.
Veel mensen met PDS voelen zich alleen omdat we eigenlijk niet vaak over het onderwerp praten. Daarom organiseert de PDSB verschillende activiteiten gedurende het jaar om mensen met PDS met elkaar in contact te brengen. Wil jij ook een van onze activiteiten bezoeken? Ga dan naar onze website www.pdsb.nl/activiteiten en meld je aan.
We hebben ook binnen het jongerenpanel hebben we naar aanleiding van zo de eerste aflevering hebben we eens gekeken van wat zijn nou de dingen, de vragen die bij hun leven, hè? Waar lopen zij tegenaan? En een van die vragen is, als ik stress heb door PDS, wat kan ik dan het beste doen? En dat is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag, want die is super breed.
Ja.
En want dat is precies waar we het nou de hele tijd over hebben. Voor iedereen is die puzzel anders. Maar ik denk wel dat het een vraag is die voor heel veel mensen leeft. Wat kan ik nou het beste doen?
Ja. Daarvoor hebben we hier Bianca, die het even allemaal...
gaat vertellen wat je moet doen.
Inderdaad, lekker die quick fix die allemaal zo graag willen.
Ja.
Ja, nee, allereerst denk dat het heel belangrijk is om op zoek te gaan naar een professional die echt even met je samen wil sparren. Die naast je gaat staan en samen jou gaat kijken, hey, wat helpt.
Ja.
Een gespecialiseerde diëtist, dat vind ik echt een hele belangrijke. Die niet alleen naar FODMAP kijkt, want er is zoveel meer ook binnen de voeding en binnen eetgedrag ook wat invloed heeft op die darmwerking. En... ook het stukje, hoe ga je om met de mentale kant van PDS? Dat is natuurlijk ook iets dus heel erg persoonlijks. En zoek daar ook iemand bij of lotgenoten waarmee je kan praten daarover. En dat, heb je stress, zoek ook de dingen waar je van kan ontspannen.
Ja.
Ademhalingsoefeningen, hè, zoals al eerder inderdaad in een eerder podcast is genoemd. Dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Hè, want die ademhaling die gaat bij stress gewoon omhoog. En daardoor worden die buikklachten eigenlijk alleen maar erger. Hè, op het moment dat je die ademhaling wat meer naar je buik kan gaan brengen, dan gaat dat ook weer hormonaal veel goede veranderingen geven. Die weer positieve invloed kunnen hebben. Dus weer die puzzel.
Ja.
En gaan kijken van wat zijn nou voor mij de triggers, maar wat zijn tegelijkertijd ook weer de dingen die me helpen.
Nou, en misschien ook wel wat jij aan het begin zei, toen we het hadden over die scenario's. Als je stress ervaart door PDS, kun je jezelf misschien helpen door een situatie eerst van tevoren al een beetje te analyseren, zodat je daarmee de stress verlaagt.
Ja.
Ademhaling is uiteraard daar ook een hele belangrijke bij. Maar ik denk dat die twee dingen wellicht best wel simpele handvatten... en dat is niet simpel, want dat is hartstikke moeilijk. Maar het zijn misschien wel handvatten die je kunt meenemen... wat een antwoord kan zijn op deze vraag. En dan een andere vraag die ik ook wel interessant vond... en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Damian... naar of jij daar misschien wel een tip in hebt. En dat is de vraag... ik heb problemen met mijn studie door PDS. Hebben jullie tips? Heb jij misschien uit jouw ervaring tips daarvoor?
Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb geen problemen met mijn studie. Dus ik kan daar heel makkelijk over
Dat praten. Is fijn.
Dat is heel fijn. Maar ik kan het wel voorstellen. Zeker als je dan 's ochtends te laat komt. Bijvoorbeeld omdat je naar het toilet moest. En daardoor problemen hebt. Ik zou vooral als advies mee willen geven. Doe vooral ook dingen die je leuk vindt. Waar je vertrouwd in voelt. In je omgeving. Ik denk dat dat voor heel veel positiviteit zorgt.
Mm-hmm.
Voor jezelf. En dat daardoor ook veel meer motivatie en energie in je studie weer steekt. Dat het een soort, hoe noem je dat? Een soort proces is, zeg maar, waarmee je zelf weer motiveert, waar je jezelf weer energie geeft. Dus dat zou ik wel heel graag mee willen geven. Ja.
Nou ja, als ik daarop me aanhakken, ik heb best wel wat studenten die ik begeleid inderdaad, die inderdaad allemaal begin 20 net bezig zijn met een opleiding. En dus inderdaad tegen die dingen aanlopen, studievertraging, nou, noem maar op. Precies wat je zegt, doe de dingen die bij jou passen, die jij belangrijk vindt, hè, die echt bij jou persoonlijk passen, daar zit inderdaad sowieso een enorm stuk motivatie. En ook als het dan wat moeilijker gaat, weet je daar elke keer wel weer je motivatie uit te halen. Want het is zo belangrijk voor je. Maar bespreek het ook met een studiebegeleider. Hè, zeker op de nodige opleidingen. Is er altijd wel weer een persoon, een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld.
Zorgcoördinator.
Ja, inderdaad. Die hier zo voor is. Hè, om dit te bespreken. Van, goh, ik merk dat ik inderdaad die vroege lessen ga ik niet halen.
Ja.
En ik kan daar in mijn rooster iets in gewijzigd worden. Ik heb inderdaad een aantal studenten die ik begeleid inderdaad, die dat inderdaad hebben kunnen regelen. Die niet inderdaad al om 8:30 in de collegebank hoeven te zitten, maar bijvoorbeeld pas om 11:00 hoeven te beginnen.
Ja, dat kan natuurlijk enorm helpen. Ja,
of dat ze inderdaad digitaal bijvoorbeeld meekijken.
Ja, welke ik ook nog wel mooi vind hierin, en dat is iets wat jij eerder zei, Damien, had een vriend volgens mij van jou tegen jou gezegd, omarm het. Ik denk ook dat dat ook wel een hele mooie tip in dit geheel is. Want als je het omarmt en er vervolgens de acties op kunt uitzetten, dan kom je een stapje verder.
Ja.
Er is ook nog wel een vraag, is een hele praktische vraag, maar ik snap dat dit vanuit ons jongerenpanel komt. Moet ik stoppen met bier drinken?
Goeie. Dat is heel erg afhankelijk van waar je gevoelig voor bent. Dat de ene heeft inderdaad het last van überhaupt alcohol, waar ze klachten door krijgen, de andere juist door de koolzuur. Dan is het ook natuurlijk gewoon je eigen keuze. Hetzelfde geldt met FODMAP. Ik ben zelf dan, naast dat ik geen gluten mag eten, ben ik gevoelig voor fructane en lactose. En ja, af en toe vind ik die Magnum, die dan glutenvrij is, toch echt wel heel erg lekker. En dan vergeet ik bijvoorbeeld mijn lactasepilletje erbij in te nemen. En dan weet ik, ik geniet nu van mijn Magnum. En ja, ik weet dat ik straks uit elkaar barst, zeg maar, van de opgeblazen buik van de gasvorming.
Ja.
Dat is dan een bewuste keus.
Ja, soms moet je jezelf die keuze ook...
Ik heb het wel eens met mijn moeder over van, weet ik veel, schnitzel of zo.
Ja.
Dan zou ik die eens even eten en dan risico nemen. Omdat je dan weet dat je thuis bent.
Ja, precies, ja.
Denk jij dan, nou, weet je...
Ja, maar je hebt altijd die keuze.
Ja.
Dat als je het FODMAP-dieet hebt gedaan, betekent niet dat je gelijk nooit meer iets mag eten.
Nee.
Je hebt het al eerder aangegeven, het is juist heel erg belangrijk om die grens op te zoeken. Want die grens die wisselt ook heel erg van periode tot periode. Maar ja, leef ook. En wil je inderdaad, weet je dat je gevoelig bent voor dat biertje, maar je hebt echt trek eens een keertje in een biertje. Ja, drink lekker dat biertje. Maar weet inderdaad hoe je er kan reageren. Maar je hebt die keuze.
Omarm die consequentie. Want dat is het soms ook.
Ja, zeker.
Nou ja, en nog een stukje over dat omarmen. Het klinkt inderdaad veel makkelijker dan het is. Maar omarmen gaat eigenlijk om het er te laten zijn en het gevecht ertegen te stoppen.
Ja, precies.
Daar ligt de kracht van het omarmen. Dat je er niet meer tegen hoeft te vechten.
Ja.
Dat het er mag zijn.
Ja, en je mag dus ook, tenminste dat is hoe ik er tegen aankijk, je mag dus ook soms ervoor kiezen om iets te nemen waarvan je weet dat je erop gaat reageren. Want het is echt je eigen keuze. Als jij een keer ergens heel erg zin in hebt, dan weet je dus dat er consequentie zou kunnen zijn dat je er last van hebt. Maar hey, als je dan gezorgd hebt dat je een wc in de buurt hebt, of je accepteert het feit dat je buikpijn gaat krijgen, ja, dan kan nog steeds in jouw geval die Magnum, of in mijn geval een pasta carbonara, heel erg lekker zijn.
Ja, precies.
Ja. En geniet ervan. Ik denk dat het een heel, heel mooi iets is. Hebben jullie nog een allerlaatste boodschap die jullie op dit moment kort en krachtig mee willen geven aan onze luisteraars? Eigenlijk vind ik deze al bijna te mooi, maar goed, misschien kun je er nog overheen.
Oh, lekker. No pressure.
Nee, geen pressure. Nee.
Eigenlijk dat. Schiet me nu te binnen. Druk is iets waarvan ik merk bij mensen met PDS dat enorme invloed heeft op de darmen, op het hele lichamelijke gestel, op je brein. Wees lief voor jezelf.
Wees lief voor jezelf, die vind ik heel mooi. Ja. Damien, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, ben je tussen de pak een beet 18 en de 25 jaar, kom bij het jongerenpanel. Je hoeft niet gelijk meteen van alles te doen, maar sluit je gewoon aan, kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Dat vind ik een hele mooie.
En als je nog tips hebt of onderwerpen waarvan je zegt van dat moet in het volgende seizoen van de podcast, of er moeten leukere gasten bij, of dit vind ik vervelend, zeg het, noem het. We zetten ergens van.
We willen Damien weer terug. Ja,
of juist niet. Hè. Misschien zijn ze wel er helemaal klaar mee. Maar knal het ergens in de reacties of mail het ons. Ja. Laat het ons weten.
Ja, helemaal goed. Ik denk dat dit mooie woorden zijn voor deze laatste podcast. Wees lief voor jezelf. Zou ik nog aan toe willen voegen wat we net ook al zeiden. Geniet. En weet dus dat wij als PDSB er ook voor jou zijn. In welke leeftijdscategorie je ook zit. Voor onze jongeren dus specifiek het jongerenpanel. En het doel van deze podcast was om op een toegankelijke manier kennis te verspreiden over het leven met de aandoening. En mocht je hier meer over willen weten of loop jij nog steeds tegen grote problemen aan, neem dan zeker contact met ons op. En wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom PDS, onze webinars zien of allerlei kortingen ontvangen, of misschien wel ons magazine lezen met tips en adviezen, dan zou ik je willen adviseren om donateur te worden bij ons. En op 15 november is onze jaarlijkse PDS-infodag. En we hopen je uiteraard daar ook te zien. We zijn ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers. En zoals Damien net al zei, mensen voor ons jongerenpanel. Zodat we samen nog veel meer mensen met PDS kunnen helpen. En voor informatie over al deze zaken ga je naar onze website pdsb.nl. Dit was voor nu de laatste aflevering van deze podcastserie over prikkelbare darmsyndroom van de PDSB. We hopen dat jij als luisteraar meer te weten bent gekomen over PDS en het leven met deze aandoening. En wil je nou nog meer weten over PDS? Zoals gezegd, neem dan een kijkje op onze website pdsb.nl of volg ons op social media. Daar laten we het ook weten als er nieuwe podcastafleveringen zijn. En heb je nou tips of vragen voor een eventuele nieuwe podcastaflevering? Stuur deze dan zeker door. Bedankt voor het luisteren.